Gemeente, we delen u nog mee dat volgende week zondag er leesdienst zal zijn. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zing Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning, waar hij bekleedt met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. En wat er verder volgt, Psalm 68 en daarvan het 16e vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verdere lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Wat er verder volgt, Psalm 79 vers 4. Daarna openen wij Gods woord, de eerste zendbrief van de apostel Johannes. We beginnen te lezen in hoofdstuk 1, vers 5. En we lezen door tot hoofdstuk 2, vers 2. Wij luisteren naar de wet des Heren. Wij zingen met elkaar Psalm 79, vers 4. En daarna lezen wij 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 1 Johannes 2, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, en noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij geen gemeenschap met hem hebben en wij hebben in de duisternis wandelen en wij in duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijne kindertjes, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde, en niet alleen voor onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, de laatste twee versen van de schriftlezing. Dat is 1 Johannes 2, de versen 1 en 2. De tekst voor de prediking is 1 Johannes 2, vers 1 en 2, waar wij het woord van God als volgt lezen. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden en dankzegging doen. Allereerst voorbeden voor broeder en zuster van Koten die allebei corona hebben. Broeder van Koten verblijft in het Icaasje ziekenhuis en zal morgen overgeplaatst worden naar Zonneburg te Rotterdam. En zuster van Koten verblijft in het zorghotel bij het Maastad ziekenhuis. De kleine Liam van Arco en Esther Kraaienveld die nog in het Maastad ziekenhuis verblijft. Er zijn zorgen, ze weten nog niet wat het is en hij krijgt nog steeds onderzoeken. We bidden voor Anita de Waal die nog in Davos verblijft en een moeilijke tijd moet doormaken met het afbouwen van de medicijnen. Dan willen we de Heer danken met en voor de familie Wever Maas Drogendijk die donderdag mochten gedenken met hun kinderen en kleinkinderen dat zij 50 jaar getrouwd mochten zijn. Vandaag mag de familie Masbergen Nieuwendorp gedenken met hun kinderen dat ze 25 jaar getrouwd mogen zijn. We willen de Heer ook danken voor John van Dam die na een behandeling weer thuis mocht komen. En in het gezin van Martin en Lisette de Krij is vrijdag een zoon geboren. Zijn naam is Jelle. Lisette en Jelle verblijven nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Tot zover, laat ons bidden en danken. Heren, zo komt u deze dag, deze rustdag, vanuit uw heiligdom in de hemel, weer tot ons zondige mensenkinderen. Laat het eens een wonder zijn, te midden van het rumoer van deze wereld, het rumoer van de dagen waarin we leven, de sprake die nog steeds uitgaat in deze wereld van uw slaande hand, komt u met uw woord, dat eeuwig zeker is en slechte, goddeloze, vijandige, onkundige mensen wijsheid wil leren. Ach, Heere, als u direct na onze diepe val in het paradijs uw handen had teruggetrokken en de wereld aan zijn lot had overgelaten in het eeuwige verderf, was u recht geweest in al uw weg en werk, maar het kon niet vanwege het eeuwig welbehagen. Heer, u hebt van eeuwigheid gewild dat er een schare die niemand zal tellen, dat die zalig zal worden. Wie zal dat ooit klein kunnen krijgen, dat u van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads over diepgevallen mensenkinderen. Dat gij die gedachten des vredes omgezet hebt in daden des vredes. Want gij hebt uw Zoon gezonden naar deze aarde om aan uw recht te voldoen en uw deugden te verheerlijken, om te lijden en te sterven, om de zonden weg te dragen op het kruis van Golgotha, om voor de schuld te betalen, om de dood te overwinnen, om de vloek der wet te dragen. O lieve Heer Jezus, wat hebt u bewogen dit vrijwillig te willen doen? En Heer, het is daar niet bij gebleven, want u bent opgewekt uit de doden en u bent opgevaren naar de hemel en daar zet gij uw werk voort. Want Heer, u zendt uw dienaren met het woord der verzoening, uw geroepen dienaren waarin u het woord der verzoening gelegd hebt, zodat ze het mogen doorgeven aan zondige mensenkinderen. En daarom hangt er zo'n groot gewicht elke keer weer als er gepredikt wordt bij de dienaren van het woord, maar ook bij de hoorders. Want ook deze zondag komt u weer in deze verloren wereld met die indringende, welmenende oproep. Laat u met God verzoenen, want dat is mogelijk. O Heere, u kent degenen in onze midden die door de werking van de Heilige Geest ontdekt zijn aan hun zonde en schuld en die de noodzaak van de verzoening hebben leren kennen in hun leven. En die zuchten en zoeken en worstelen en dorsten naar de gerechtigheid die er is in Christus, om door hem met God verzoend te mogen worden en van hun schuld verlost te mogen worden. En Heere, zoudt u aan hen willen gedenken die zo worstelen en zuchten onder de last van zonde en plagen. Zoudt u vanmorgen hen eens willen opzoeken en dat ze ogen des geloofs mogen krijgen en oren des geloofs, om te mogen zien en te mogen horen dat de zaligheid en de reinigmaking buiten en zelf in Christus gelegen is, waarvan we deze morgen mogen horen. Hij is een voorspraak bij de Vader. En er zijn er in ons midden die hem zo hebben leren kennen. En geef, Heere, dat er een vervolgen van kennen mag komen. En dat er een dagelijks toevlucht mag zijn tot die troon der genade. Tot dat lam staande als geslacht met zijn goddelijke voorbeden, waarvan uw woord zegt, zo hij altijd leeft, om voor zijn kerk te bidden. En misschien zit er wel één die het niet meer kan bekijken. Misschien is er wel één vanmorgen hier in de kerk of thuis mee zitten luisteren, waar het alles zo donker en duister geworden is. Voor wie de hemel dicht lijkt, terwijl er misschien andere tijden in hun leven geweest zijn dat de nabijheid gesmaakt werd. En wat we ook roepen en wat we ook bidden, maar het lijkt alsof het niet verder komt dan het plafond van de ruimte waarin we onze knieën hebben gebogen. Mag het dan vanmorgen eens tot troost zijn dat u altijd leeft om voor uw kerk te bidden, onafhankelijk van de omstandigheden van uw kerk. Ja, dat het zo laag niet kan aflopen met uw kerk, of u bidt in de hemel en u bent de voorspraak voor uw kerk. Dat die troost voor het eerst en bij vernieuwing weer eens ondervonden mag worden. Maar Heer, u kent ook die mensen en die kinderen en die jongeren die nog onbekeerd zijn. En zoudt u ook hen op willen zoeken? Ja, misschien wel in het bijzonder, want er moet een groot wonder gebeuren in uw leven. Ze moeten bekeerd worden. Ze moeten van dood levend gemaakt worden, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. O grote koning van uw kerk, u hebt toch zelf het gebed gegeven aan uw kerk. Uw koninkrijk komen. Bewaar uw kerk Maar vermeerder ook uw kerk, ook in het midden van deze grote gemeente. En zou u nog rijk willen wonen en werken aan deze gemeente, aan wie u zo bijzonder hebt gedacht, dat ze zo in een korte tijd toch weer een eigen herder en leraar mogen ontvangen, een gezant van uw entwege, die de gemeente mag volgaan in de grazige weide van het woord. En wilt u dan uw zegen eraan verbinden, en dat nog velen mogen toegebracht worden tot die gemeente die zalig wordt. Heer, als we zo samen zijn gekomen, wilt u dan in ons midden zijn als een die dient, hier in de kerk, thuis als een meeluisteren dichtbij en ver weg. En dat we ervaren mogen dat u in ons midden wil zijn, daar waar gij uw knechten zendt met het woord der verzoening. Want u hebt het zelf gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, maak dit bedehuis tot een Bethel, waar de hemel open mag gaan boven ons en het woord voor ons en ons hart in ons. Geef ook uw knecht de bediening en de zalving van de Heilige Geest om dit woord uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes in alle eenvoud te mogen brengen. Geef hem de woorden in zijn mond, maar ook de beleving van die woorden in zijn hart. En wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren, alstublieft wegnemen. Ook de duivel, die is altijd weer meegekomen om Gods kinderen het moeilijk te maken. En ook Gods knechten het moeilijk te maken. En ons afleidende gedachten te geven. Maar Heer Jezus, u hebt hem toch overwonnen. Houd hem op een afstand. Scheld hem, Heere, dat hij geen vat op ons zou krijgen in het luisteren en in het spreken. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. De broeders kerkraad dragen aan u op. Help ze, Heer, in het leiden, regeren en dienen van de gemeente. Ook in de periode dat ze nog vakant zullen zijn. En dat ze het maar in afhankelijkheid van u mogen doen. Heer, u kent ook de zorgen en noden die er zijn in het midden van de gemeente. U weet wie de korter of lange geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Wilt u vertroosten? En wilt u geven dat deze roepstem ook geheiligd mag worden aan het hart? U kent ook de zieken in ons midden. Degene die al langere tijd ziek zijn. Degene die ernstig ziek zijn. Degene die worstelen met psychische zwakte en moeite. Hoe donker en duister kan het soms niet wezen. Heer, we willen ook broeder en zuster van Koten in het bijzonder aan u opdragen, die allebei besmet zijn geraakt door het coronavirus. Heer, wilt u zich over hen ontfermen, dat ze genezen mogen en dat ze boven alles mogen verstaan. En dat niet alleen de voorspoed, maar ook de tegenspoed van uw hand ons toekomt. En dat dit ook door u een middel mag zijn om tot waarachtige bekering te mogen komen en u te mogen leren kennen. Heere, wilt u ze gedenken in uw gunst. We dragen ook de kleine Liam aan u op, die onderzoeken krijgt, waar zorgen zijn gekomen. Wilt u zich over dit jonge leven ontfermen, o God des verbonds. En geef dat de onderzoeken mogen laten zien wat er aan de hand is. En dat Arco en Esther ook veel mogen bidden tot u. Of u, alstublieft, zich over dit kind wil ontfermen, ook aan hen wil gedenken. Heer, en dat dit ook mag leiden tot u. Heer, wilt u ze gedenken en wilt u een vurige muur rondom hen zijn. Gedenk alle kinderen in ons midden en onze jonge mensen in de tijd waarin we leven. Heer, wilt gij ook aan onze kinderen denken. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, wilt u toch voortgaan met uw werk om ook kinderen en jongeren te bekeren. Ja, gedenk ook diegenen die in blijde verwachting mogen zijn. Geef dat alles goed mag blijven gaan tot het laatste toe. We willen u ook bidden voor Anita, die nog steeds in Davos verblijft. Ze moet een moeilijke tijd doormaken, Heer, omdat ze de medicijnen moet gaan afbouwen. En u weet wat dat van haar, voor haar betekent en van haar lichaam vraagt. Maar Heer, we zijn in alle dingen zo afhankelijk van u. En Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde. U ziet ook haar zitten, ook deze dag in Davos. En zoudt u haar daar willen opzoeken? En zoudt u tot haar ziel willen spreken? Ik ben uw heil alleen. Ja, dat we met al onze ziekten en al onze moeite mogen leren vluchten tot hem, die de grote heelmeester is, die alle krankheden op zich heeft genomen en onze smarten heeft gedragen. Om hem te mogen leren kennen, Niet alleen voor ons lichaam, maar bovenal voor onze ziel. En Heere, daar zijn er wellicht nog meer zorgen en noden, die we niet onder woorden brengen, maar die we wel mee naar uw huis hebben genomen en die ons hart vervult als we thuis mee mogen luisteren. Heere, u bent toch een alwetend God. En er is geen nood te groot of u kan verlossing schenken. Zoudt u het uit genade willen doen? En Heere, te midden van alle moeite, zorgen en tegenspoed, geeft u zoveel zegeningen, ook elke dag opnieuw, in het eten en het drinken, in de kleding, in een huis om te wonen. Het is soms zo gewoon, Heere, maar het is niet gewoon. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? En wat ligt daarin grote schuld, Heere? Om nou werkelijk in voorspoed ook dankbaar te mogen zijn. Het is in ons niet te vinden. Alleen bij hem, die dankende hoge priester aan uw rechterhand. En Heere, dan geeft u in het leven soms van die bijzondere redenen om u te danken. En dan denken we aan de familie van Maas Drogendijk. Die donderdag mochten gedenken met hun kinderen en kleinkinderen 50 jaar getrouwd te mogen zijn. Wat een genade, Heere, wat een goedheid. Dat u ze tot hiertoe hebt geleid. Dat is niet vanzelfsprekend, daar weten ze wel van mee te spreken. En ook zij hebben zorgen gekend in hun leven. Maar tot hiertoe hebt u het wel gemaakt. En zijt gij zo onuitsprekelijk goed geweest. Zoudt u zich over hen, over dit geslacht, over dit gezin willen ontfermen? En zoudt u nog aan uw verbond willen gedenken? En dat ook bij hen zelf, bij de kinderen, de kleinkinderen. De vreze des Heren openbaar mag komen. En Heren, dan bidden wij dat ook voor de familie Masbergen Nieuwendorp, die vandaag met hun kinderen mogen gedenken dat ze 25 jaar getrouwd mogen zijn. Ook dat is een blijk van uw goedheid, Heren. En dat ze maar verwonderd mogen zijn in hun hart. Maar dat deze beide echtparen mogen verstaan dat er een huwelijk is dat ver boven het aardse huwelijk uitstijgt. Dat is dat dierbare huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. En geef, Heere, dat ze mogen weten op goede gronden bij die bruidsgemeente te mogen behoren. O Heere, die bruid die hier klaargemaakt wordt op aarde door de bediening van het woord en door de leiding van uw geest, voor dat grote bruiloftsfeest dat eenmaal zal aanbreken voor al uw volk en kinderen. O Heere, zie zo in gunst op hen van boven neer en dat ze tot die bruidskerk mogen behoren. We dragen ook John van Dam aan u op. Hij heeft een behandeling gehad, Heere, en hij mocht weer thuiskomen. Wilt u hem gedenken en dat zijn hart, zijn jonge hart ook vervuld mag worden met dankbaarheid? Maar zou u hem boven alles die genade willen geven die hij niet kan missen op reis naar de eeuwigheid? En Heere, dat hij ook in zijn leven mag voelen en ervaren dat hij die genade niet kan missen. En Heere, als we dat gaan ervaren, dan gaan we zoeken. Zoeken en kunnen we niet rusten voordat we die genade gevonden hebben. Heere, we willen u ook hartelijk danken dat Martin en Lisette verblijd werden met de geboorte van een gezonde zoon. Zijn naam is Jelle. Heer, u hebt het wel gemaakt tot hiertoe. Lisette en Jelle moeten nog in het ziekenhuis verblijven. Men wilt u geven dat ze spoedig naar huis mogen komen. En wilt u geven, Heere, dat deze ouders onder de indruk mogen raken van deze grote gave. Dat u hun huwelijk wilde zegenen met de kinderzegen. Maar Heer, het is ook een opgave. Om de kleine Jelle op te voeden in de vreze des Heren. En hoe zullen Martin en Lisette dat kunnen in eigen kracht? Dat kan niet. En dan zullen ze vroeg of laat wel achterkomen. Zoals alle ouders in ons midden erachter komen hoe het met lekker gebrek is. En dat we niet in staat zijn om onze kinderen op te voeden zoals u dat wil. Maar dat weet u. En daarom roept u het ons elke keer weer toe, ook voor de opvoeding van onze kinderen. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat die het van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wat hebben we veel tegen u gezegd, wat hebben we veel aan u gevraagd. En Heer, het is alles met lekker gebrek, en in de heiligste verrichtingen kleven de zonden altijd weer aan. Maar biddende en dankende hoge priester in de hemel, wilt u onze gebeden en onze dankzeggingen overnemen, zuiveren en brengen bij uw Vader, waarvan u gezegd heeft dat hij u altijd hoort en dat dat ook ondervonden mag worden onder de prediking van het woord, uit genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we samen gaan zingen op Psalm 123, de beide versen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Psalm 123, de beide versen. Na het aan van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 32 en daarvan het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborgen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. Die zal tot u en ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. Psalm 32, het derde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het zal u niet ontgaan zijn dat een van Gods knechten, dominee Kort, vorig jaar een brief heeft geschreven vanwege de corona die uitbrak en de zonden van land en volk. En hoe een oud raadslid hem aangifte heeft gedaan, maar hoe ook het openbaar mysterie besloten heeft om hem verder niet te vervolgen. En toch is het verder gegaan. U hebt er gisteren wellicht nog wel wat van kunnen lezen in ons dagblad. Want het oud-raadslid liet het er niet bij zitten. En hij vond een topadvocaat. Om hem verder te helpen om deze dienaar van God alsnog te kunnen straffen. Want daar is hij op uit natuurlijk. En dan las ik kort geleden een interview met deze dienaar van het woord. En daarin werd hem onder andere gevraagd hoe hij daar nou zelf in stond. En hij mocht voor de persoon bidden. Hij mocht getuigen dat hij zijn zonde reeds vergeven had. En toen het gesprek kwam op die topadvocaat, toen heeft dominee Kort zoiets moois gezegd. Zou je het ook kunnen zeggen? Er kwam een glimlach op zijn gezicht. En hij zegt, houtzager kan een topadvocaat hebben, maar ik heb een hemelse advocaat. Heb u die ook? Heb jij die ook? Ken je die? Die bij de Vader wilde tussentreden voor u. Heb je niks meer te vrezen hoor. Dan ben je voor tijd en eeuwigheid gelukkig en veilig. En over die advocaat en het werk van die advocaat gaat het in onze tekst. En daar willen wij vanmorgen met de hulp van de Heere samen gaan over nadenken. Schrijf als thema boven de prediking Christus werk in de hemel. We staan stil bij drie gedachten. Zijn liefdevolle vermaning. In de tweede plaats zijn pleitend gebed. En in de derde plaats zijn overvloedige genade. En juist dat laatste, dat laat ons zien dat voor de grootste der zondaren die advocaat er is. Christus werk in de hemel. Zijn liefdevolle vermaning. Zijn pleitend gebed. En zijn overvloedige genade. Johannes heeft deze eerste zendbrief geschreven toen hij nog dienaar van het woord was in de gemeente van Efeze. Daar heeft hij vele jaren mogen dienen. En hij schreef niet deze brief niet alleen aan deze gemeente waar hij mocht staan. Maar deze brief was ook bedoeld voor de omliggende gemeente in Klein-Azië. Als wij het openbaringenboek gaan openslaan, dan vind je daar ook een aantal kleine briefjes die hij geschreven heeft aan die gemeenten in Klein-Azië. En als we goed naar onze tekst gaan luisteren, met name naar de beginwoorden van vers 1, dan kunnen we daar iets proeven van een drang die achter de woorden van onze tekst liggen. Een drang in het hart van Johannes om te gaan schrijven aan zijn gemeente en omliggende gemeente. Hij zegt, kindekens, ik schrijf u deze dingen. Wat bedoelt hij met deze dingen, jongens en meisjes? Nou, dan moeten we eventjes terug naar het vorige hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk van zijn zendbrief. In het achtste vers zegt hij, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Er was namelijk in de gemeente van Efeze, in de omliggende gemeente, een dwaalleer gekomen. Een dwaalleer die steeds meer invloed leek te hebben in de gemeente. Wat was die dwaalleer dan? Nu, er waren mensen die beweerden dat als je een ware gelovige zou zijn, dan deed je totaal geen zonde meer. Oh jawel, er waren natuurlijk wel zonden, maar dat waren niet meer dan kleine zonden. waar de Heer het niet zo nauw mee zou nemen. En zulke mensen die zo dachten en die dat ook zo predikten, die hadden grote gedachten van zichzelf. Dat waren mensen die waren als het ware gearriveerd in het geloofsleven. Ze dachten dat ze alle zonden te boven waren. Dat ze aan alle zonden gestorven waren. Dat ze boven die zonden verheven waren. Ze zagen zich als heiligen voor God. Want zo zeiden die dwaalleraars, als je gemeenschap hebt met God, zondig je niet. Maar dat had een ernstig gevolg. Want als een mens denkt dat hij geen zonde meer heeft en dat hij de zonde te boven is, dan heeft hij de zaligmaker niet meer nodig. Dan vlug je niet meer tot de troon der genade om elke dag verzoening te vinden van de zonde die je elke dag weer doet. Dan begeer je dagelijks geen vergeving in het bloed van Christus. En dan heb je Christus ook niet nodig als de grote voorspraak bij de Vader. Kijk, toen Johannes dat ging merken en toen werd hij innerlijk gedrongen om dat op schrift te stellen en een brief rond te sturen. En hoe teer en hoe pastoraal heeft hij dat gedaan. Luister toch eens hoe hij zijn gemeente en de andere gemeenten aan mag spreken. Kinderkens. En weet u waarom dat hij dat deed? Allereerst vanwege zijn eigen leeftijd. Hij was op een hogere leeftijd gekomen en de gemiddelde leeftijd van die gemeente lag lager als zijn eigen leeftijd. Daar klinkt iets vaderlijks in door als hij de hele gemeente aanspreekt met mijn kinderkens. Maar u voelt wel aan dat er in die aanspraak nog een diepere betekenis zit. Want niet allen in de gemeente zijn waarlijk kinderen van God. En daarom spreekt hij in het bijzonder Gods ware kinderen aan met deze tere aanspraak die door zijn bediening tot bekering zijn gekomen. Of zoals de Bijbel dat zegt, door de prediking van Johannes zijn geteeld, voortgebracht zijn als geestelijke kinderkens in het huisgezin van God de Vader. En het is met name hen die hij aanspreekt ook in onze tekst. En als er één volk is, gemeente, dat zichzelf als zondaar gaat ontdekken en in zichzelf een zondaar blijft, dan is dat volk van God. Dat zijn die ware kinderkens die in de weg van de wedergeboorte een plaatsje hebben gekregen in het koninkrijk Gods, die genade gevonden hebben in zijn ogen. Dat zijn mensen die zichzelf hebben leren kennen als zondaar voor God. Dat is een volk dat is in de strijd terechtgekomen. Juist als ontdekken na ontvangen genade dat ze de zonde juist niet te boven zijn. En elke keer zichzelf weer terugkrijgen omdat die oude mens nog levendig is. Dat zijn mensen die ervaren, bevindelijke kennis krijgen aan de inwonende zonde die hier van binnen nog zo huizen. Al is het nieuwe leven er gekomen. En dat zijn mensen, jongelui, waarvan vroeger Gods kinderen wel eens zeiden, ze gaan minder zonde doen. En toch, voor hun eigen waarneming, worden ze een grotere zondaar voor God. Dat zijn mensen die zichzelf dikwijls moeten aanklagen bij God. Ja, waarlijk, de zonde is een werkelijkheid en blijft een werkelijkheid zolang Gods kinderen hier op aarde zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Gods kinderen daar dan heel gemakkelijk mee omgaan. Alsof ze zeggen, ja, het is nou eenmaal zo, dus ik geef maar toe aan de zonde. Nee, de Heilige Geest maakt van zijn kerk geen zorgeloze en goddeloze mensen. Zo beleiden wij met de catechismus. Want dat zijn juist die geestelijke kinderen van God die de diepe betekenis van Gods wet hebben verstaan. De geestelijke eisen van Gods wet. En wat zegt Gods wet? Om niet te zondigen. Kijk, en als Johannes nou zo liefdevol, zo vaderlijk zegt, Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Dan zijn degenen die God vrezen, die vallen daar zo van harte bij. Nee, die kunnen niet mee met die dwaalleer. Die zeggen, nou als je bekeerd bent, dan zondig je nooit meer. Verre van dat. Ze blijven zondaar in zichzelf, maar daarmee praten ze de zonde niet goed. Kijk, en dat zien ze goed, en dat ziet Johannes ook zo goed. En daarom zegt hij het, mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Ja, deze boodschap die komt allereerst tot Gods ware kinderen. Maar daarmee ook tot de rest van de gemeente, aan wie Johannes deze woorden geschreven heeft. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En door middel van de prediking van het woord komen deze woorden tot de gemeente van Barendrecht. Mijne kinderkens, ik predik u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Zullen we daar eens eerbiedig voor buigen? Zullen we deze woorden in alle diepte, in alle ernst laten staan? Gemeente zondigt niet. Dat wil God niet. Niet zondigen. Totaal niet zondigen. Geen ruimte geven aan de minste, de kleinste zonde. Want dat is toch het hoge doel waarmee de Heer de mens geschapen heeft. Om hem te verheerlijken, zijn geboden volmaakt te houden vanuit een vrijwillige liefde tot die grote, goede God. En al zijn wij diep gevallen in de zonde en kunnen we aan het hoge scheppingsdoel niet meer voldoen, en moeten we het eerlijk zeggen, we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, daarmee gaat deze vermaning niet verloren. Juist daarom blijft die vermaning staan. Want ondanks onze diepe val in paradijs wil God nog niet dat wij zondigen. Maar wil hij niets liever dan dat wij allen, kinderen, jongeren en ouderen, gehoorzaam zijn aan de liefdeseis van Gods goede wet. En dat is niet alleen de wil van God de Vader, maar dat is ook de wil van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. En daarom klinkt in de woorden die Johannes hier schrijft ten diepste de stem van Christus. Want Johannes is een gezant van Christus wegen, alsof Christus door hem baarde, mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Want Johannes die noemt de Heer Jezus niet voor niets in deze tekst de voorspraak. En een van de belangrijkste betekenissen van het woordje voorspraak is vermaner. Terechtwijzer. Dus door de prediking van Johannes sprak Christus tot de gemeente. En hij wil als de grote profeet en leraar zijn kerk vermanen, terechtwijzen. Mijn kinderkens, ik met een hoofdletter schrijf ten diepste deze dingen, opdat gij niet zondigt. En zo komt als het ware vanuit de hemel deze morgen de boodschap tot u, gemeente. Mijne kinderkens in Barendrecht, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Overdenk dat eens. O, meen toch niet dat je geen zonde hebt. Meen niet dat je de zonde te boven kan komen. En leg het niet naast je neer alsof je weer moet zeggen, alweer over de zonde. Maar het is een werkelijkheid. Dat moet je niet verstoppen. Wij zijn één en al zonde, door en door zonde. Oh, we hebben het al jaren gehoord. Maar we kunnen er zo rustig onder voort blijven leven en zondigen. Niemand kan voor God bestaan. U niet, jij niet, ik niet, van nature. Want we hebben gezondigd. En wij derven, wij missen de heerlijkheid en de gemeenschap met God. O, het zou te wensen zijn dat je eens een indruk kreeg wie je bent als zondaar voor God, buiten Christus. Dan hang je als een zijden draad boven de rampzaligheid. En één tik tegen die draad en je valt er eeuwig in. Want je hebt gezondigd. O, wat een wonder dat de Heere dan deze morgen nog komt. En zegt, mijne kindekens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Opdat je werkzaam zou worden voor Gods aangezicht, voordat het te laat is. Opdat u, opdat jij, opdat ik niet zondigt. Ach, wie kan aan die hoge eis voldoen? Niemand. Kijk, en daar komen nou Gods ware kinderen achter. Met smart. O, ze zouden zo graag aan die hoge eis willen voldoen. Toch, u die God vreest. Laat de Heer eens in je hart kijken. Het willen is toch wel bij je. Maar het gaat niet. En dat is de strijd van elke dag. En daar blijven Gods kinderen mee strijden hun leven lang. Met hun zonde en zondige aard. En dat doet hen dikwijls met verdriet zuchten. Ik, ellendig mens, wie zal mij kunnen verlossen uit het lichaam deze doods? Weet u wat nou zo'n rijke troost is? De Heere weet ervan. Hij weet zo goed vanuit de hemel wie zijn kinderen op aarde zijn en blijven in zichzelf. Hij weet zo goed dat ze aan die hoge eis niet kunnen voldoen. En daarom komt hij toch met die liefdevolle vermaning. Mijne kindekens, zondig niet. Waarom doet hij dat dan? Als hij dan toch weet dat zijn kinderen niet aan die hoge eis kunnen voldoen, waarom dan toch deze vermaning? Opdat ze steeds weer aan hun zonden zouden gedenken. Opdat ze hun zonden steeds zouden overdenken. En daarmee vluchten tot de troon der genade om steeds weer hun zonden te belijden voor God. Ja, opdat ze steeds weer Christus nodig zouden hebben tot vergeving van hun zonde. Want hoor eens wat Johannes ook nog geschreven heeft in het vorige hoofdstuk, het 10e vers. Het 9e vers bedoel ik. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. En om dat nu te kunnen doen, is Christus de voorspraak bij de Vader in de hemel. Het Griekse woord wat Johannes hier gebruikt, parakletos, dat betekent letterlijk erbij geroepen worden. In de Latijnse vertaling van de Griekse tekst wordt het woord advocatus gebruikt. Nou, daar horen jullie wel iets bekends in, jongens en meisjes. Advocatus, daar zit het woord advocaat in. Dus de Heer Jezus is een advocaat voor het aangezicht van God de Vader. En als een advocaat neemt hij het op in het rechtsgeding. Als een pleitbezorger die er alles aan zal doen en alles gedaan heeft, zodat zijn kindekens vrijgesproken worden van schuld en straf. Zo is Christus opgevaren naar de hemel om voor het aangezicht van zijn Vader de voorspraak te zijn. En dat wordt juist zo'n rijkdom als je gaat ontdekken gezondigd te hebben. O, als Johannes namens Christus zo liefdevol mag schrijven, mijn kindekens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt, staat er geen punt. Maar dan is het alsof de snaren van de ziel van Johannes gaan trillen. En dan komt er iets in zijn ziel boven wat hij uit ondervinding mag weten. O, hij is het er hartelijk mee eens, niet te zondigen. Maar de werkelijkheid is wel te zondigen. En Gods kinderen hebben daar ook zo'n last van in zijn gemeente. En daarom mag hij heel troostvol gaan onderwijzen. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat zou dat nou eens betekenen, gemeente? Welke rijkdom ligt daar in u opgesloten? We gaan in onze tweede gedachte overdenken. Zijn pleitend gebed. Ja, Christus is naar de hemel gevaren. Hij is gekomen in de troon van zijn Vader. En daar staat hij als het lam staande als geslacht. Daar is hij, zo zegt Johannes in onze tekst, de voorspraak bij de Vader. Daar treedt hij op als een advocaat ten gunste van zondaren. En wanneer wij het vanmorgen hebben over een advocaat, dan moeten wij maar niet aan een advocaat denken zoals wij die kennen in onze tijd waarin wij leven, en zeker niet aan een topadvocaat. O, advocaat in onze tijd is een eerbaar beroep trouwens, als je dat ook eerlijk mag doen. En daar moet je een hoge opleiding voor volgen. Daar word je voor betaald. Maar in de tijd van de Bijbel was dat niet. Wie toen in een rechtszaak erbij geroepen werd, daar heb je het weer, parakletos. Wie dus erbij geroepen werd om een voorspraak te zijn, een advocaat te zijn, dat was meestal iemand uit je nabije omgeving. In de meeste gevallen een familielid waar je met bloedbanden aan verbonden was. En als zo iemand in zo'n rechtszaak erbij gehaald werd, erbij geroepen werd, dan deed zo'n familielid, en in een enkel geval was het ook een vriend, die deed dat vrijwillig. Daar hoefde hij geen geld voor te hebben. Zo is Christus de advocaat in de troonzaal van de Vader. Om daar de zaak van verloren zondaren te bepleiten voor het aangezicht van zijn Vader. En dat doet hij geheel vrijwillig. En dat doet hij voor diegenen aan wie hij helemaal gelijk geworden is. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Er is een bloedverwantschap tussen Christus en zijn kerk. Hij is die meerdere Boas, die grote losser van zijn geestelijke ruts. Aan hem, door de bloedband aan hen verbonden. En zo is hij de hemelse advocaat tot op vandaag toe. En wat een troost is dat. Juist voor arme zondaren die er steeds meer en steeds weer achter komen dat ze aan die hoge eis van Gods wet niet kunnen voldoen. Zondaren die zichzelf elke weer terugkrijgen als zondige mensen die het niet lukt zichzelf op te knappen voor God. Mensen die vastlopen en verslag raken als ze horen vertellen, o, maar als je een kind van God bent, dan zondig je niet meer hoor. En dan moet je jezelf eens terugkijken. Wat een gedachten kunnen er niet boven komen. Wat een begeerte kunnen er niet boven komen. Wat een woorden kunnen soms niet uitgesproken worden. Wat een zondige daden kunnen Gods kinderen soms niet doen. Maar dan een vertroosting in onze tekst. Nou mag zo'n arme zondaar, die toch weer zondigt, vluchten tot Christus, die de voorspraak is bij de Vader. Want die is er. Hoor toch eens hoe krachtig Johannes daarvan mag getuigen. Wij hebben een voorspraak. Hoor je dat, kind des Heren, in ons midden? Hoor je dat arme tobber die gebukt gaat onder de last van zonden? Er staat niet in onze tekst, u zult keer een voorspraak krijgen. Nee, het staat er heel krachtig. Wij hebben een voorspraak. Tegenwoordige tijd. En die is er in de hemel. Die is er indien wij gezondigd hebben. Die is er om arme zondaren te gaan vertroosten met zijn voorbeden. En dan kom ik bij een tweede belangrijke betekenis van het woordje voorspraak. Dat betekent ook trooster. In dat licht sprak de Heer Jezus ook over de Heilige Geest, weet u wel. Voordat hij van de aarde wegging, voordat hij ging lijden en sterven, heeft hij het toch gezegd. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt als in onze tekst, voorspraak. En die trooster die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Ja, de Heilige Geest, dat is de voorspraak, de trooster in het hart van de ware gelovigen. Maar Christus is de voorspraak, de trooster in de hemel, ten gunste van zijn kerk. En wat doet hij vanuit de hemel? Daar troost hij bedroefde zondaren die tot hem vluchten. Door zijn woord en geest. En waarmee gaat hij zijn kerk vertroosten? En dan blijf ik even bij onze tekst. Want er ligt in Christus een onuitsprekelijke rijkdom van vertroostingen. Maar vanmorgen die bijzondere vertroosting van zijn voorbeden. Want als Christus in de hemel de voorspraak bij de Vader is, dan betekent dat ook dat hij de grote voorbidder is. Hij treedt tussen God en een zondaar met zijn gebed. En dat doet hij als advocaat. Hij neemt het op voor een arme, schuldige zondaar. En daarin ligt zo'n rijke troost opgesloten. Moet u eens luisteren wat Paulus ervan gezegd heeft. In Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En want de beschuldigingen kunnen er niet op Gods kinderen afkomen. Maar het is alsof Paulus zegt, wie zal nog beschuldigingen kunnen inbrengen tegen die uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. O, dat je grote gedachten van die God zou krijgen. Die dat wil schenken. En als hij dat doet, op grond van Christus bloed, dat hij zijn kerk gaat rechtvaardigen, wie is het dan nog die verdoemt? Dan zal een kind van God nooit meer verdoemd worden. Want Christus is het die gestorven is. Mag ik het zo eens zeggen, toen hij in de 3-urige duisternis moest nederdalen ter helle, is hij plaatsvervangend voor zijn kerk verdoemd. En daarom zal er geen beschuldiging meer kunnen ingebracht worden. Voor al Gods kinderen. Zelfs voor de zuigeling in de genade niet. Al kunnen ze het allemaal nog niet begrijpen. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En jongens en meisjes, als dat nou in de Bijbel staat, dat de Heer Jezus voor zijn kinderen bidt, wat denk je? Zou die dat op dezelfde manier doen als jij? 'S Ochtends een keertje, 's middags en 's avonds als je naar bed gaat. Nee. Nee, zo bidt de Heer Jezus niet. Weet je wat Paulus nog meer geschreven heeft in een andere brief? Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken, degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Kind van God in ons midden, zal ik je eens wat vertellen? Er is geen seconde dat hij niet aan je denkt. Dag en nacht bidt hij voor je en noemt hij zijn naam in zijn gebed hierboven. Wat een troost toch. En dan is er nog iets te zeggen over dat bidden van de Heer Jezus. Want hij bidt niet af en toe, maar het is één lang gedurig gebed, dag en nacht. Maar hij bidt ook zo anders als degene die bidden geleerd hebben hier op aarde. Want als je mag leren bidden hier op aarde, dan leer je bidden als een rechteloze, als een onwaardige, als een mensenkind die nergens recht op heeft. Het bidden van degene die bidden geleerd hebben is niet meer dan smeken. Maar zo bidt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus bidt niet als een rechteloos. De Heer Jezus hoeft niet te smeken. En daarom als Paulus schrijft over het bidden van de Heer Jezus in de hemel, dan gebruikt hij ook een heel ander woord als het bidden wat hij gebruikt voor mensen. Dat bidden van de Heer Jezus, dat betekent letterlijk eisen, pleiten. En daarom is het bidden van de Heer Jezus Christus een pleitend bidden. Wat zou dat dus betekenen? Wat is dat pleiten? Nou, dat is veel meer dan alleen een verzoek indienen. Pleiten wil zeggen dat je ergens om vraagt en dat je met allerlei gegronde argumenten komt, waardoor je het gevraagde daadwerkelijk zal kunnen ontvangen. Ja, moet ontvangen. Je mag het als het ware opeisen. En zo bidt Christus in het heiligdom. Hij eist. Hij pleit. Als de voorspraak bij de Vader. En hoe doet hij dat? Ik stel het maar heel eenvoudig voor vanmorgen. Dan zie ik hem daar staan in het heiligdom voor het aangezicht van zijn Vader. En hij vouwt zijn handen niet. Maar hij opent zijn handen voor het aangezicht van zijn Vader. Zodat God de Vader in de handen van de Heer Jezus kan zien. En wat ziet de Heer Jezus, wat ziet God de Vader in de handen van de Heer Jezus? Wat toont de Heer Jezus als het ware aan zijn Vader? De littekenen. Waar de spijkers doorheen geslagen zijn toen er wonden kwamen aan het kruis van Golgotha. En wat zeggen die littekenen? Die littekenen zeggen dat Christus verwond is geweest. Want hij staat daar in de troon van God als het lam, staande als geslacht. En juist die woordjes staande als geslacht, die prediken ons dat die littekenen nog te zien zijn. Littekenen die terugbrengen bij de kruisheuvel Golgotha, waar Christus aan het kruis gehangen heeft als een verwonde borg. Verwond aan zijn hoofd, verwond aan zijn handen, verwond aan zijn voeten, verwond aan zijn zijde en verwond op zijn rug. En uit al die wonden heeft het dierbare bloed gevloeid. En daarom is de Heer Jezus Christus niet met het bloed van stieren en bokken en lammetjes de hemel binnengevaren. Maar met zijn eigen dierbaar bloed en de littekens in zijn handen zijn daar het krachtige bewijs van. En zo treedt hij tussen bij de Vader, zo bidt hij met de allesbeslissende argumenten waarop de Vader zal verhoren wat Christus aan hem vraagt, van hem eist. Alsof Christus zegt: Vader, u weet dat ik volkomen gehoorzaam ben geweest aan al uw eisen. Ik heb uw werk volmaakt volbracht. En Vader, ik wil niet dat mijn kerk in het verderf zal neerdalen. Vader, ik weet dat u in mijn offer verzoening hebt gevonden. En daarom eis ik vergeving van alle zonden van mijn kerk. Ik pleit op mijn volbrachte offer. O Vader, u weet het wel, dat mijn kerk, die uw kerk is, tegen al uw geboden zwaar en menigmaal gezondigd heeft. U ziet vanuit de hemel uw kerk op aarde als één en al zonde en schuld. Maar lieve Vader, u hebt toch al die zonden op mij geladen. En ik heb al die zonden van mijn kerk volmaakt aanvaard. En u hebt het toch gezien, o lieve Vader, hoe ik al die schuld heb betaald, hoe ik al die zonden heb weggedragen. En daarom, Vader, kom ik tot u als de voorspraak voor mijn kerk, die niet meer is als een vuile, goddeloze zondaar. Die kerk die ik toch van u ontvangen heb en die wij lief hebben met een eeuwige liefde. O, laat mijn volk dan toch weten, door de prediking van het woord, door woord en geest, dat u verzoend bent in mijn bloed. Doe hen de vrede smaken door het bloed des kruises, o Vader, en spreek hen vrij van al hun zonden. Geef hen toch een recht op het eeuwige leven, want ik, o Vader, heb u toch verheerlijkt met mijn volbrachte offer. Wat een voorspraak, hè? Wat een rijke troost ligt daarin voor het geloofsleven. Want wie door Gods geest wordt ontdekt aan zijn zonden en schuld, die krijgt momenten en perioden in zijn leven dat de zonden inderdaad levend worden. Dat zijn tijden dat ze gebukt gaan onder de last van zonde en plagen. Dat is geen eenmalige zaak in het leven. Nee. De ontdekkingen van zonde gaan door. Wat kunnen bij het ouder worden soms opeens de zonde niet levendig worden? Wat kun je soms een zonde ontdekken waarvan je dacht, die ben ik te boven gekomen en plotseling is die er weer. Dat je dacht aan een bepaalde zonde gestorven te zijn en daar is die weer. Hoe kunnen Gods kinderen soms niet struikelen in grote zonden? Hoe zijn ze in zichzelf nog vleeselijk verkocht onder de zonde? Wat een overgebleven boosheid. Dat ze bedikkels moeten uitroepen: wie ben ik toch? Hoe zal ik ooit kunnen zijn die ik zou moeten zijn voor Gods aangezicht? Ik krijg de zonde er niet onder. De zonde tegen de wet, maar boven alles de zonde ook tegen het evangelie. En dan al die aanklachten van de duivel, van je eigen geweten, dat je het moet uitroepen: wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw vies ga dagen, want niemand zal in dat gericht. Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Waar dan heen? Nu zegt Johannes: wij hebben een voorspraak. Jezus Christus de rechtvaardige. Het is alsof wij Johannes horen zeggen: o zondaar, o arme zondaar, u hebt werkelijk gezondigd, maar hef uw ogen nou eens op naar de hemel. Daar is Christus, de voorspraak bij de Vader. Daar leeft hij altijd om te bidden, te eisen, te pleiten. Hij is daar de verzoening bij de Vader, het verzoendeksel dat alle zonden bedekt. Hij is werkzaam voor het aangezicht van zijn Vader en hij bidt. Daar houdt hij nooit mee op. Dat werk zet hij voortdurend voort. Hij bidt zonder ophouden. Hij bidt als een kerk ligt te slapen op het bed van zorgeloosheid. Hij bidt voor zijn kerk als het afgedwaald is. Hij bidt voor zijn kerk als het ligt op de zee van de aanvechtingen van de Satan. Hij bidt voor zijn kerk als het zondige wegen gaat. Hij bidt voor zijn kerk als het in grote zonden valt. Oh, hij keurt het niet goed en dat weet Gods kerk wel. En hij weet hoe zwak van moed en klein van krachten zijn kerk is. Hij weet wat maaksel zijn zijn. Nochtans is hij de voorspraak, dag en nacht, voor het aangezicht van zijn Vader. Welk een liefde, welk een trouw. Hij is Jezus, de zaligmaker, die zijn kerk zal zaligmaken van hun zonde. Hij is de Christus, zo zegt Johannes, de gezalfde profeet, priester en koning. Ja, hij is de rechtvaardige, die onrechtvaardig geleden heeft voor alle zonden, tot verzoening van de schuld. O, welk een voorspraak is hij. Zeg gemeente, mag ik het u eens in alle teerheid vragen? Heb je hem zo nodig? Ben je als die tollenaar die van verre staat en die niet verder kon komen dan een schreeuw uit de diepte, o God, wees mij de zondaar genadig. O God, wees met mij verzoend. Wees mijn voorspraak, o Heere Jezus, in de hemel. En weet u, dat gebed van die tollenaar werd verhoord. Waarom? Omdat die tollenaar zo bad. Weet u waar dat gebed uit voortkwam, van die tollenaar? Uit de voorbeden van de Heere Jezus, die voor deze arme zondaar tussen trad bij de Vader. En in die weg heeft hij verzoening gekregen met God. Dat mag Johannes prediken. En dat niet alleen. Want er staat aan het slot van onze tekst nog iets. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonden der gehele wereld. Dat brengt ons onze laatste gedachte en overvloedige genade. Wanneer hier gesproken wordt over verzoening, betekent dat niet alleen de vergeving van zonden. Maar dat betekent ook dat de verhouding tussen God en die zondaar volkomen hersteld is. Mag ik het maar eens zo teer zeggen vanmorgen? Dat de verhouding tussen een vader en een kind hersteld is. Wat in het paradijs verbroken is. Dat is het woord verzoening. En dat geldt Gods kinderen. Ja, maar dominee, ik lees dat het een verzoening is voor de gehele wereld. Wat betekent dat dan? Nee, dat betekent natuurlijk niet dat uiteindelijk alle mensen toch nog zalig zullen worden. Ook degenen die nu verloren zijn gegaan, dat er een moment aanbreekt dat ze alsnog uit de hel worden verlost. Dat betekent het ook niet. Ook niet dat zelfs de duivelen nog zalig zouden kunnen worden. Die kunnen nooit meer zalig worden. Dat is de aloude leer van de alverzoening. En dat is in strijd met andere gedeelten uit Gods woord. Maar wat betekent het dan toch dat hier staat in onze tekst het niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. Dan ga ik vanmorgen, en daar gaan we de prediking mee afsluiten, een misschien wat moeilijk woord noemen. En ik heb er geen vervanging voor, dus probeer het woord maar te onthouden, jongens en meisjes. En als je niet weet wat het betekent, vraag aan je vader en moeder maar of ze het nog een keertje willen uitleggen. Wat is dat woord dan? Algenoegzaamheid. Moeilijk woord, hè? Algenoegzaamheid. Daar zit het woordje genoeg in. Dus het is genoeg. Maar dan wordt er nog twee lettertjes voorgezet. Algenoeg. Nog meer dan genoeg. Dus dat laat zien dat het een overvloed is waar onze tekst van spreekt. En hoe bijbels is dat? Om te zeggen dat het bloed van Christus, de verzoening die Christus verworven heeft, werkelijk algenoegzaam is. Onze doctrineleerregels die zeggen, de dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offer aan de genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde de hele wereld. Weet je wat het heel eenvoudig wil zeggen? Al waren er een miljoen werelden. Er is er natuurlijk maar één. Maar stel, miljoen werelden. Met ontelbare mensen. Zou voor al die mensen nog het bloed genoeg zijn tot vergeving van zonde. En daarom, gemeente, kun je nooit zeggen, het kon voor mij niet. Echt niet. Want verloren liggen we al. Door onze diepe val in het paradijs. Verloren liggen we al. Door onze dadelijke zonde tegen de heilige wet van God. En als de Heere dan in die toestand komt met een middel om met God verzoend te worden. Dat werkelijk genoegzaam is. En je blijft dat dierbare bloed verachten. Ga je echt door eigen schuld verloren. En zul je voor de rechterstoel van God nooit kunnen zeggen. Ja, maar Heere, voor mij kon het toch niet. Het kon wel. Want het bloed is al genoegzaam. Al waren er duizenden werelden. Het is werkelijk toereikend. Er hoeft bij dat bloed niets meer aan toegevoegd te worden. Er kan ook niets meer aan toegevoegd worden. Er ontbreekt totaal niets aan het volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. En daarom mag ik het u zeggen. U kunt zalig worden. O, sla toch acht op deze grote zaligheid. En ga niet zitten redeneren over een uitverkiezing en verwerping. Die is er hoor. Maar u wordt vanmorgen gepredikt vanuit het woord. Dat er een algenoegzame zaligmaker is. Met een algenoegzame verzoening. Ik las in een dagboek van de bekende oude dominee van de Poel deze vraag. En ik geef hem u vanmorgen maar door. Hebt u werk voor deze voorspraak? Nou, hij staat altijd gereed om te helpen. En dan schrijft dominee van de Poel zo mooi. Je hoeft niets mee te nemen. Geen eigen werk. Geen gelovig hart. Zelfs, zegt hij, geen gerechtvaardigd hart. Geen geheiligd leven. Wat dan wel? Niets dan je armoede, je zonde, je schuld, je ellende, je twijfelingen, je ongeloof, je smaad, je aanvechtingen, je beproevingen, je hoon. Heb je werk voor hem. Kom naar die algenoegzame zaligmaker. En zeg het dan maar. En blijf het zeggen. O Heer Jezus. U bent de verzoening voor de zonde. Hier ben ik. Zoals ik ben. Zondaar. Schuldenaar. Overtreder. De ergste. De grootste der zondaren, wees mijn voorspraak. Ik zou bijna willen zeggen, waag het er eens op. Voordat de eeuwigheid aanbreekt. En roep het en blijf het roepen, verzoen de zware schuld. Die mij met schrik vervult en als het je niet met schrik vervult, vraag er dan om. En bewijs ook mij eens genadig. Dat is de eerste betekenis van onze tekst. Een verzoening voor de zonde der hele wereld. Dus niemand in Barendrecht hoeft te wanhopen. En de tweede betekenis is dit. dat het een verzoening is voor al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen. Voordat hij naar de aarde kwam, was het er al. En het zal er zijn tot de laatste is toegebracht. En daarom hoor ik hem bidden. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. O, ga met dat gebed dan maar op je knieën. Bid zomaar voor jezelf, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor het nageslacht, voor de gemeente. Nog zet hij zijn werk voort in de hemel. Als het lam staande als geslacht. En nog bidt hij, Vader, ik ben toch uw verzoening en de verzoening voor mijn kerk. Als u mijn bloed ziet, dan zult u mijn kerk toch voorbij gaan in uw toorn. Dan zult u toch zeggen, ik zal nooit meer toornen en nooit meer schelden op mijn kerk. Want ik heb al hun zonden achter mijn rug geworpen. Ja, Vader, dan zult u toch zeggen tot uw kerk. O mijn kinderkens, bent gij met mijn lam tevreden? En als een kind des Heren mag schuilen achter het bloed van Christus. En Gods geest werkt het geloof in de ziel. Dan mag Gods kind zeggen, Vader, ik ben tevreden met het lam. En wat zal de Vader dan zeggen? Dan ben ik met u tevreden. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, met welke woorden bent u deze morgen tot de gemeente gekomen? Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dan mogen we u altijd weer terechtkomen, Heere. Want u leeft om altijd te bidden. Ach, Heere, dat u nodig zouden mogen leren krijgen. Wilt u daar plaats voor maken in ons aller hart? Want Heere, we kunnen zalig worden. Want u hebt het uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. Wilt u dan het woord van deze morgen met uw zegen achtervolgen? En geef dat we vanmiddag opnieuw uw woord mogen horen. Als we geleid worden tot het derde gebod van uw wet. En ook geleid mogen worden tot hem die ook voor die zonden heeft betaald. En ook het derde gebod volkomen heeft vervuld. O Heere, geef het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. 86 vers 3. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.